Allereerst een aantal mededelingen, gemeente. In de eerste plaats staat volgende week zondag, zo de Heer wil, de voorbereiding gehouden zal worden voor het te vieren heilig avondmaal. En de week, de zondag daarna, de bediening van het heilig avondmaal zal plaatsvinden. De tweede mededeling is met betrekking tot de huisbezoeken. Er zal, zo de Heer wil, huisbezoek zijn op donderdagavond. H. van Eiken, de Krijgerlaan en J.C. Boeter Hyacinthenstraat. En ook op donderdagavond zuster G.mans Jongejan en zuster A. Verbiest Sprong. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen uit Psalm 147, het tiende vers, Psalm 147, vers 10. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Tiende van Psalm 147. We doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. In aansluiting daarop willen we zingen uit Psalm 119, het negende vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, opdat ik leven, uw woorden moog bewaren. Negende vers van Psalm 119, waarna de schriftlezing volgt. U kunt die deze avond vinden in de brief van Paulus aan de gemeente van Rome, het zevende hoofdstuk. En we beginnen onze schriftlezing bij het zevende vers tot en met vers 26. Romeinen 7, vanaf het zevende tot en met het 26e vers, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 119, het negende vers. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Romeinen 7, te beginnen bij het zevende vers. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet, want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht, want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dode bevonden. Want de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig, en goed. Is dan het goede mij de dood geworden, dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zo openbaar worden zonde te zijn. Werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Maar wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijd tegen de wet mijns gemoeds, en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Zo dan ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Met de hulp van de Heere willen we nadenken over een gedeelte van wat u zojuist is voorgelezen uit Romeinen 7. Het zijn de versen 22 en 23. Romeinen 7, vers 22 en 23, waar we het woord van God in onze tekst lezen. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Tot zover onze tekst. We willen vanavond ook ons oude leerboek opslaan, de Heidelberger Catechismus. En we zijn toegekomen aan zondag 44. Afgelopen zondag hebben we samen stilgestaan bij vraag en antwoord 113. We gaan nu naar vraag en antwoord 114. Onze catechismus dus, zondag 44, vraag en antwoord 114. Daar lezen we: maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomen houden? En het antwoord: nee, zij. Maar ook de allerheiligste, zolang als zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Toch alzo dat zij met een ernstig voornemen niet alleen naar sommige, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. Tot zover de woorden van onze Heidelberger in vraag en antwoord 114. Zoeken we eerst Gods aangezicht en vragen we de Heer om zijn zegen over deze dienst. Opnieuw zijn we samengekomen, Allerhoogste Majesteit. En opnieuw zijn we samengekomen als mensenkinderen. U weet volmaakt wat dat betekent. Want u kent ons zoals we zijn. U weet wat maaksel we zijn, dat we stof zijn. En zo komen we tot u als zwakke, broze schepselen. We komen ook tot u als zondige mensen, kinderen. Want niemand van ons, zoals we naar de kerk gekomen zijn, kan zeggen dat hij zonder zonde is. Juist ook vanavond in het licht van de heiligheid van uw geboden komen we zelf in onze onvolkomenheid, in onze zonde, in onze schuld en onze dwaasheid naar voren. We bidden van u, Heere, wil u vanavond vanuit uw woord en vanuit uw wet ons daar voor het eerst of ook opnieuw aan herinneren. Wil u zo door uw woord en door uw geest tot ons spreken dat we de waarheid van uw woord gaan zien en met ons hart gaan beamen. Daar is bij ons geen plaats voor van nature. We zien de waarheid van uw woord niet. En we beamen die waarheid zeker niet met ons hart. Al mag het zo zijn dat we van jongs af aan bij uw woord zijn groot geworden. En misschien een zekere uiterlijke instemming met uw woord betuigen. De scherpte van uw woord. Het persoonlijke. Ons hart wil er niet aan, omdat er geen plaats is in het hart van de zondaar voor uw woord. En daarom bidden we van u, Heere, ook al zijn we samengekomen onder uw woord, al zijn we samengekomen uit gewoonte, met verlangen, hoe dan ook, wil u in ons hart plaats maken voor uw woord. Open onze harten en geef dat we uw woord mogen beluisteren en het door genade mogen gaan beamen, het mogen gaan toestemmen. Schenk dat heel bijzonder aan hen die u niet kennen, die vreemdeling zijn van het werk van uw genade. Wil, o Heere, hen te sterk worden en wil in het licht van het feit dat uw wet heilig is en uw wet volkomenheid vraagt en laten zien iets van de grote nood van hun leven. Laat ze het mogen beseffen, heren, dat zij uw wet niet kunnen houden en daarom veroordeeld moeten worden. Ja, gestraft moeten worden, omdat ze wetsverbrekers zijn. Laat hun daar van diep onder de indruk komen. Want als ons vanavond voorgehouden wordt dat zelfs uw kinderen, zelfs de allerheiligste, zoals Paulus en David en Petrus, dat zelfs de allerheiligste uw wet niet volkomen kunnen houden. Indien dan de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal dan de goddeloze verschijnen? Hij kan uw wet niet houden. Heere, bind dat op het hart. Opdat we onze grote nood gaan zien en in de nood van ons leven tot u gaan vluchten. Smekend om bekering. Wil u denken aan hen die iets van de nood van hun leven zijn gaan zien en die onder de indruk leven dat er iets met hen gebeuren moet, dat er een wonder gebeuren moet, die daar ook om vragen, in wie leven ernst gekomen is, maar die van zichzelf zeggen dat ernst niet genoeg is. Heere, u weet wat ze nodig hebben, wil u ze onderwijzen door uw woord, wil ook het woord van vanavond zo hen tot zegen doen zijn, dat ze het gaan zien, dat het nu niet kan vanwege iets in ons. Dat het onmogelijk is wanneer het van ons afhankelijk zou zijn. Maar dat het nu ook niet hoeft af te hangen van ons. Want dat er een grote borg en zaligmaker is. In wie u volkomen tevreden bent met zijn werk. Wiens werk u goedkeurt. Die de wet vervulde tot de laatste stip, tot de laatste letter, tot de laatste titel en jota. Heere, wilt u zelf geven dat mensen die tobben over zichzelf en u zoeken in de nood van hun leven, door u vanwege het werk van de Heere Jezus onderwezen mogen worden. Breek dan maar af alles wat u in de weg staat. Maak een vlak veld hier van binnen in ons hart. En wil u komen en spreken tot hun ziel. Woorden van ontferming en genade. Denk aan al uw kinderen, wil u uw kinderen onderrichten, heren. Geef dat ze ook in het licht van dit gebod, van dit wetswoord wat ontvouwd wordt in onze Heidelberger, mogen zien hun eigen onbekwaamheid. En dat hun onbekwaamheid en tekort hun uit mag drijven naar die ene naam. En ze ook in zijn kracht mogen wandelen. Door hem die hen sterkte geeft. In de weg van uw geboden. Met een verlangen van het hart. Verlangend om onder het juk van uw geboden te gaan. Want uw last is licht. En uw juk is zacht. Leer uw kinderen volgen. Navolgers zijn van u. Zichzelf verloochenen. In de kracht van de genade van hem die het kruis droeg en die de schande verachtte. Heere, oefen uw kerk in deze diepe geheimen van het geestelijke leven. Wil u geven dat in uw kerk, in het leven van uw kinderen, uw naam verheerlijk mag worden. En uw volk een stad op een berg. Een licht op een kandelaar mag zijn in het donker van deze wereld. We smeken u, Heere, wees u met ons allen. Opnieuw dragen we de gemeente aan u op. Wil u in onze gemeente wonen met uw geest. Wil geven dat zij die u niet kennen tot bekering mogen komen. En als er zijn die zichzelf bedriegen, goed denken van zichzelf terwijl u hen niet kent. En van hun hart en van hun leven niet weet. O God, wil u ze niet overgeven aan zichzelf, maar verlossen van zichzelf en de rechte wegen van u leren. Zegen uw kinderen, geef dat het woord, ook het woord van vanavond, met kracht en de bediening van uw geest, zijn werk, zijn heilig werk mag doen onder ons. Help ons daartoe ook in de bediening van uw woord. Geef dat het woord ook leven mag in ons hart en in onze gedachten. En dat u het ons voor mag zeggen, wat we alleen maar na hoeven te zeggen, wat u wilt dat we spreken zullen. Leg ons hart gebonden onder de majesteit van uw heilig woord. Ontferm u over allen in de gemeente die het moeilijk hebben, die bijzondere zorgen kennen. Denk ook aan hen die veel reden hebben tot dankbaarheid en veel zegeningen van u in het leven mogen zien. Laten ze het vanuit het woord van de psalmdichter ter harte mogen nemen. Vergeet nooit één van zijn weldadigheden. Er is vanavond reden om bijzonder uw naam dank te zeggen voor de familie Talen die morgen hoopt te gedenken dat ze 25 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden zijn en dat hopen te gedenken met hun kinderen en de verdere familie. Heren, we zeggen uw naam dank dat u hen samen met hun kinderen al deze jaren, deze lange jaren, die toch zo snel voorbij gingen, gespaard en gedragen hebt. Dat u hen uit onverdiende goedheid vele zegeningen schonk. Laat het ook zo mogen zijn dat deze dagen van gedenken ze daarmee in u mogen eindigen. Geef u dankbaar hart. Laat het zo mogen zijn dat ze bijzonder u dankbaar mogen zijn, omdat alle zegeningen onverdiend zijn. Wil u ook hen verder sparen voor de toekomst met hun gezin. En bovenal ook in de toekomst in hun midden werken. Met uw genade ontferm u over hen. En geef hen morgen een goede en gezegende dag. We smeken u, Heren, wees u met het gemeentelijke leven, maar ook met de kerken. Onze eigen kerken, u weet dat er vele dingen zijn, dingen die ons bezetten en ons bezwaren kunnen. Juist ook in deze weken, nu er vergaderingen zullen zijn, niet alleen binnen onze gemeente, maar ook zal de particuliere synode vergaderen. U weet de vragen die daar de aandacht zullen bezighouden. We komen tot u, Heren, om te vragen om wijsheid. Want al zijn we synodelid, de wijsheid ontbreekt ons. Geef u de wijsheid, waarvan uw woord zegt dat het wijsheid van God is. En waarvan uw woord ook zegt dat zij die de wijsheid niet bezitten, dat ze van u mogen begeren. Heere, geef alle afgevaardigden wijsheid en genade om te doen wat tot eer van u is en tot heil van de kerken. Bewaar ons als kerken bij uw woord. Geef ons allen een ootmoedig hart. En leer ons weder te keren. Voor het eerst en opnieuw tot u, de levende God. Heere, leer ons alles bij u zoeken. Leer ons alles voor uw aangezicht doen. Leer ons alles van u verwachten. Dan alleen zal het dageraad hebben. Zegen ook alle andere synodale vergaderingen, klassesvergaderingen en de generale synode die zo u ons het leven geeft, later dit jaar gehouden zal worden. Heere, erbarm u over ons, ook in de breedste vergadering. Denk u, Heere, aan alle werk in uw koninkrijk. Ontferm u over het werk van de zending. Wil ook uw zegen gebieden over het werk van de evangelisatie, wat binnen onze kerken en daarbuiten gebeurt. Zegen ook het werk wat in België gebeurt. We denken ook aan het werk van broeder Bor in Gent. Vaak lijkt het ploegen op rotsen, maar wil u, o Heere, hem ten rotssteen zijn, een levende rots, waaruit het water des levens komen mag voor hem en ook onder zijn bediening. Wil u denken aan al het werk wat gebeurt bij de verkondiging van uw woord onder uw oude volk Israël. Zegen het werk van onze kerken en het werk in naam van andere kerken daar. Laat het ook mogen gebeuren in afhankelijkheid van u. Wil u zijn met de kerk in de beproeving. Heren, denk aan de kerken in de vervolging, of waarom uw naam geleden wordt. Wil u sterkte geven. Wil u het betonen in deze weken waarin wij en zij het lijden van u, o Heere Jezus Christus, herdenken. Dat de lijdende kerk het ervaren mag in al hun benauwdheden. Was hij benauwd. O Heere, toon het dat u van de kerk in de beproeving weet. Met uw gunst en ontferming. En leer ons die nog in het vrije Westen vrij mogen samenkomen, hoe lang we weten het niet. Maar die nog vrijheid van godsdienst bezitten. Al wordt er geknaagd aan dat grote goed. Wil u, o Heere, ons geven dat die vrijheid die we bezitten, dat die niet misbruikt mag worden door ons naar ons eigen verlangen. Maar dat we die vrijheid mogen zien als een goed wat u ons nog schenkt. En dat we in vrijheid mogen smeken om uw ontferming over ons, over onze kinderen, over onze gemeente, over onze kerken, over ons vaderland, over de velen die op deze wereld nog zonder God en zonder Christus leven. Heere, erbarm u over ons, over onze kinderen, ook over de hele kleine kinderen. Erbarm u over alle die nog onbekeerd zijn. Erbarm u over ons vaderland. Wil in gunst op ons neerzien en onder ons nog een opleving, een reformatie schenken. Een reformatie niet slechts van de vorm, maar van het hart. Heere, denk aan ons allen. Wil u ook bijzonder met ons zijn? U weet wat we alle nodig hebben. Zegen ons onder uw woord en in de prediking van dat woord. Want u hebt het toch gezegd, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Wil ik komen, Heere, kom dan. Niet om iets dat wij zouden verdienen, want wij hebben de dood en de eeuwige nacht verdiend. Maar doe het uit soevereine genade, om het bloed van Christus, uw lieve Zoon, uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 19, het vierde en het zesde vers. En u krijgt gelegenheid uw gaven te offeren. Psalm 19, vers 4. Des Heeren wet nochtans, verspreid volmaakter glans. En het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Het vierde vers van de 40ste psalm, aan het einde van de prediking, na het amen. Geliefde gemeente, kunnen wij de wet van God volkomen houden? Kunnen wij de zonde zo overwinnen, dat eigenlijk de zonde weg is, dat we niet meer zondigen tegen de wet van de Heer? De bekende Puriteinse prediker John Owen heeft op deze vragen antwoord gegeven door een heel fraai beeld te gebruiken. Laten we, zo zei hij, de zonde van de mens die in ons woont eens vergelijken met een rivier die ontspringt aan een verborgen bron. Kan iemand die stroom, die rivier van zonde stoppen? Hoeveel mensen proberen om die stroom te stoppen door een dam in de rivier te bouwen. Dat is door zijn leven, door hun leven uiterlijk een beetje te verbeteren. Dan bouwen ze als het ware een dam in die rivier. En als je dan achter die dam kijkt, ja, daar stroomt geen water meer. De dam houdt het water tegen. Maar ziet u wel wat er bij die dam gebeurt? Voor die dam hoopt het water zich op, want de bron van de rivier stopt niet om water af te geven. Voor die dam wordt het water hoger en hoger. En dan vaak heel plotseling breekt het water met kracht door die dam heen. En de rivier stroomt weer als voorheen. Nee, we kunnen de wet niet houden door de zonde wat in te dammen. We kunnen de wet alleen houden als de zonde volledig overwonnen zou worden. En dat gebeurt niet door een dam in die rivier te plaatsen, maar door de bron zelf te laten opdrogen. Door de zaak in de wortel aan te tasten. Door de bron zelf te stoppen. En zo komt de vraag vanuit dit beeld van John Owen op ons af vanavond. Is dat dan mogelijk? Is het mogelijk dat in het leven van een christen de zonde zo gedood wordt dat de bron gestopt wordt en dat hij de wet van God volkomen kan houden? Wel, we willen in het licht van die vraag naar het woord van onze tekst en naar onze catechismus gaan. En nadenken over het houden van Gods geboden. En vanuit de woorden van de tekst en ook van onze Heidelberger zijn er twee dingen die onze aandacht vragen. Ten eerste het onmogelijke van de volkomen gehoorzaamheid. En ten tweede het beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. Het houden van Gods geboden. Ten eerste het onmogelijke van de volkomen gehoorzaamheid. En ten tweede het beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. Zoals de meesten onder ons weten, hebben we de afgelopen weken en zelfs maanden in de catechismusprediking stilgestaan bij de geboden van Gods wet. We hebben geblikt in de spiegel van de heilige wet van de Almachtige God. En ik hoop dat we onder de indruk gekomen zijn van de hoge eisen die deze wet van God stelt. Ik hoop met name dat de mensen die nog onbekeerd zijn, iets zijn gaan beseffen. Ik heb deze geboden van de Heere met woorden en met daden, maar vooral met gedachten overtreden. Ik heb niet gedaan wat geboden is en wel gedaan wat verboden was. Want dat is het toch waar de prediking van Gods heilige wet ons wil brengen. in de schuld voor de Heere, met de belijdenis in ons hart en op onze lippen, dat we zijn geboden niet hebben gehouden, maar die geboden hebben geschonden en overtreden hebben. Goed, zegt iemand. Het is de bedoeling van Gods heilige wet om zondaren, onbekeerde mensen, tot de belijdenis te brengen dat ze tegen de wet van God gezondigd hebben. Zij kunnen Gods geboden niet houden. Maar hoe zit dat nu met de bekeerde, met Gods kinderen? Kunnen die de wet van God wel houden? We kunnen het nog scherper stellen met de woorden van de vraag uit deze zondag van de Heidelberger Catechismus, vraag 114. Kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomen houden? Ja, welk antwoord zullen we geven op die vraag? Er zijn in de loop der eeuwen heel wat verschillende antwoorden op die vraag gegeven. En we kunnen echt vanavond niet op alle mogelijke soorten antwoorden ingaan. Eén ding moet ik noemen. En dat is het antwoord wat de zogenaamde perfectionisten geven. De perfectionisten antwoorden op deze vraag: kunnen degenen die tot God bekeerd zijn Gods geboden volkomen houden? Volmondig met ja. Jazeker, zeggen de perfectionisten. Gods kinderen kunnen Gods geboden volkomen houden. Ze kunnen die geboden perfect houden. Vandaar de naam perfectionisten. Ze kunnen perfect, volmaakt, volkomen de geboden van de Heere houden. In hun leven kunnen ze een zekere graad van volkomenheid of perfectie bereiken. In de kerkgeschiedenis is dat perfectionisme verbonden met de naam van de bekende Engelse evangelist en opwekkingsprediker John Wesley, die in de 18e eeuw leefde. Het is nog een beetje een vraag in hoeverre John Wesley zelf het perfectionisme leerde, maar hij heeft er zeker een geweldige stoot toegegeven. En zoals u misschien weet, met name in de Verenigde Staten, in Noord-Amerika, is in de evangelische beweging de invloed van Wesley enorm geworden. Wesley heeft ook invloed uitgeoefend op de Pinksterbeweging en zelfs, al is dat wat meer indirect, op de charismatische beweging. En zo zijn er vandaag aan de dag nogal wat stromingen, niet alleen in Noord-Amerika, maar ook ingevoerd vanuit Noord-Amerika in ons goede vaderland. De Pinksterbeweging, de modern evangelische richting, de charismatische beweging, waarin het perfectionisme heel nadrukkelijk geleerd wordt. En we komen er zeker vandaag in verschillende kerken en in verschillende kringen nadrukkelijker en nadrukkelijker mee in aanraking. Wat leert dan dat perfectionisme, waarin beweerd wordt ten diepste dat de christen in dit leven een zekere graad van volmaaktheid bereikt? Wel, dat perfectionisme heeft een heleboel vormen. En opnieuw, ik zal er u allemaal niet mee vermoeien. Ik wil op twee heel belangrijke vormen van volmaaktheidsdrijven, van perfectionisme wijzen. De eerste vorm vind je heel sterk in een aantal evangelische groepen. Daar wordt geleerd dat een christen door zekere stappen die hij in zijn geestelijke leven moet nemen, de volmaaktheid kan bereiken. Er zijn een aantal stappen die een christen moet maken, die hij moet nemen. En dan zal de Heer Jezus Christus zo zijn leven door je en in je gaan leven, dat je vrij wordt van de strijd, vrij wordt van de spanning, vrij wordt van de zonde. Want je wordt volmaakt. Christus leeft in je en door je. En er zijn heel wat boekjes, van die hele dunne flodderboekjes vaak, waar dit soort stappen beschreven wordt. Watch me knee. De vrij bekende Chinese evangelist uit het begin van deze eeuw. Het normale christelijke leven. Daar hebt u een hoofdstuk met de 10 stappen waarbij je de volmaaktheid kunt bereiken. En dat boekje heeft zijn honderden verslagen, ook hier in Holland. Dat is een vorm van perfectionisme. Een andere vorm die meer in de Pinksterbeweging en bepaalde vleugels van de charismatische groepen gevonden wordt, is deze. Daar wordt niet zozeer benadrukt dat je stappen moet nemen, dat je bepaalde regels moet volgen. Nee, daar wordt een nadruk gelegd op een tweede bekering of de doop met de Heilige Geest. Die hebben christenen nodig. De gedachte is deze. Je hebt gewone christenen. Die zijn, en let u op de woorden, alleen maar wedergeboren. Alleen maar bekeerd. Dat zijn de gewone christenen. Maar nu heb je binnen de kring van de gewone christenen ook nog een aparte klas. Een elite groep. Dat zijn de mensen die een tweede bekering hebben doorgemaakt. Die gedoopt zijn met de Heilige Geest. En die doop met de Heilige Geest, dan word je een hoger soort christen. Dan krijg je de gave om in tongen te spreken. En dan kun je ook een zekere vorm van volmaaktheid bereiken. Kijk, een christen die veel strijd heeft, dat is maar een gewone christen. Zo'n laag bij de grondse die alleen maar wedergeboren is. Maar de dieper ingewijde, die gedoopt zijn met de Heilige Geest, die komen boven de strijd uit, boven de zonde uit. Die zijn de echte geestelijke mensen. Die een vorm van volmaaktheid bereikt hebben. Wel gemeente, wat moeten we van deze dingen zeggen? Er zou heel veel van te zeggen zijn. Maar de preekstoel is de plaats niet om een bepaalde dwaalleer tot in grote diepte en detail te gaan weerleggen. Ik wil er alleen dit van zeggen vanavond, dat dit soort gedachten, ook al worden er soms wel teksten bij aangehaald die uit hun verband gerukt zijn, dit soort gedachten onbijbels is. En dit soort gedachten en stromingen zijn een klaar bederf voor het waarachtige, schriftuurlijke geestelijke leven. Waarom? Omdat in dit soort gedachten ten diepste ontkend wordt dat het christelijke leven strijd kent zolang we in dit leven zijn tussen vlees en tussen geest. Zeker. Er zijn in de harten en de levens van Gods kinderen verschillen. De een kent meer van het geestelijke leven dan de ander. Maar ook al is de een verder ingeleid in de genade van God dan de ander, één ding is kenmerk van alle geestelijke leven hier op aarde. Daarvan zegt die diep ingeleide apostel Paulus, dat er een strijd is tussen het vlees en tussen de geest. En er kunnen tijden zijn waarin die strijd heviger is, of waarin die strijd minder is. Maar die strijd duurt voor tot de laatste snik. En omdat men die strijd ontkent en de woorden die we gelezen hebben uit Romeinen 7 anders uitlegt, denkt men veel te optimistisch over de machten van het vlees en van de zonde die in dit leven ook voor Gods kinderen zulke ernstige werkelijkheden zijn. Het vlees en de zonde en de wereld en de duivel, dat worden in onze catechismes de doodsvijanden van God kerk genoemd. En let u daar goed op, er wordt niet gezegd dat het dode vijanden zijn, dat het vijanden zijn die al gestorven zijn, nee. Doodsvijanden, dat zijn vijanden die het op de dood, op de ondergang van Gods kinderen, van voorzien hebben. En die duivel en die wereld en die machten van het vlees houden niet op om de kinderen van God te bestormen en te bestrijden. zegt Paulus juist dat niet. In dit zevende hoofdstuk van de brief aan de Romeinen, waarin hij tekent de geweldige strijd tussen vlees en geest in zijn binnenste. Waarin hij laat zien dat er, ook al heeft God genade verheerlijkt, waardoor er een verlangen is om met de geest de wet van de Here te volbrengen en de dingen van de Here te zoeken, er ook een wet in zijn leden rondgaat. De wet van het vlees die zich niet aan de wet van God onderwerpt. Zegt hij het niet in een andere brief in Galaten 5? Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. Deze staan tegen elkander, letterlijk in het Grieks staat er, die staan in oorlog tegenover elkander. Alzo dat gij niet doet wat gij wilt. Of om de duidelijkste tekst uit de schrift te noemen, in de brief, de eerste van de apostel der liefde, de apostel Johannes, staat in het begin van zijn brief in het eerste hoofdstuk dit: indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf, zo bedriegen wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. Dat is duidelijke taal niet. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo bedriegen wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Weet je wat dat betekent? Dat betekent niet alleen dat allerlei vormen van volmaaktheidsdrijven, van perfectionisme, als zou het mogelijk zijn dat de mens in dit leven een vorm van volmaaktheid bereikt, waardoor hij volmaakt de wet van God leert doen, dat dat verkeerd is. Maar het betekent ook dat in het leven van Gods kinderen, zolang ze hier in dit leven zijn, er strijd zal zijn. Och, de ene tijd kan het wel sterker zijn en dieper gaan dan de andere tijd, daar is verschil in. Maar strijd zal er zijn. In de wereld, zegt de Heer Jezus Christus in die koninklijke belofte, zult ge verdrukking hebben. En de oude dichter, Camphuizen, al was hij dan remonstrant, heeft het toch terecht gezegd. Daar moet veel strijds gestreden zijn. Het leven is geen vrede al hier. Geen wapenstilstand. En eigenlijk is dat tot grote troost voor Gods strijdende kerk. Waarom? Wel omdat Gods kinderen in de strijd van het geloof en in de strijd van het leven mogen horen vanuit de schriften. Als u bestreden wordt, als u het soms zo moeilijk hebt dat het maar zo'n klein beginsel is, dat er nog zoveel macht van het kwaad overblijft, denk niet dat u iets vreemds overkomt. Broeders, zegt de apostel, acht het voor vreugde indien ge in verzoekingen komt. En als er beproevingen komen, denk niet dat iets vreemds u overvalt. Want juist in de strijd en in het strijdperk van het leven, als Gods kinderen het zo moeilijk hebben met het feit dat het beginsel zo klein is, dat de strijd zo hoog is, kun je bij jezelf wel eens gaan denken, wel zou er ooit iemand zijn bij wie het zo dun is en zo zwak is en zo klein is. Die met zoveel raadsels loopt. Ach, u hoort het de Bijbel heilige zeggen. U hoort het woord van de levende God zelf zeggen. Dat is niet vreemd. Als u bestreden wordt. Als u aangevochten wordt. Als er de kastijding is. Alle heiligen, de allerheiligsten, zoals ze in het antwoord op onze vraag genoemd worden, zijn zo door het leven gegaan. Vraag het maar in de schrift aan Paulus. Paulus, hoe had je het met jezelf, met je vlees, met de strijd? O, zegt Paulus, in mijn vlees, ik weet dat daar geen goed woont. Petrus, Ik heb de Heere verloochend in de zwakte van mijn leven, in de zwakte van het vlees. David, ach, er zijn veel hoogtepunten in mijn leven geweest, zou David zeggen. Maar er is ook een diepe val geweest. En ogenblikken van wantrouwen. De strijd is niet vreemd. Het feit dat het beginsel maar klein is. En dat het geestelijke bestreden wordt. En zo onvolmaakt is. Dat is iets wat alle heiligen uit het woord van God hebben geleerd. En toch, ondanks het kleine beginsel, ondanks dat er zoveel zwakheid, zoveel zonde overbleef, toch waren het Gods lieve kinderen. Maar ik moet er wel wat aan toevoegen. Die strijd, die dus een van de dingen is die al Gods kinderen kennen, moet wel strijd blijven. Er is altijd weer een gevaar dat zelfs mensen die de Heere kennen, van deze leer misbruik maken. En zeggen, wel, in dit leven is toch alles onvolkomen. Wel, in dit leven is toch alles maar een klein beginsel. En zo blijf je op je onvolkomenheid rusten. En dat kan soms heel goedkoop en makkelijk gezegd worden. Och, weet u, het vlees blijft onbekeerd. Och ja, een mens blijft maar een mens. En als iemand die de Heere beleidt en de Heere kent in zonde valt, dan wordt er wel eens gezegd, oh, dat is de oude mens. Dat is een klaar verderf, gemeente, voor het schriftuurlijke geestelijke leven. Als u valse rust zoekt op de zwakheden en de onvolkomenheden van het vlees. Daar wordt God niet in verheerlijkt. En dat is tot schade van het innerlijke leven. Want als deze dingen echt leven en schriftuurlijk bezien worden, dan kunt u bij een val in de zonde niet zeggen, oh, dat is mijn vlees maar. En dat vlees wordt niet bekeerd. Dan zegt u, ik heb gezondigd. Als het bijbels leeft in ons binnenste, dan kunnen er ogenblikken zijn waarop we last hebben van de onvolkomenheid en van de kracht van de inwonende zonde. Dan worden we geroepen in de schrift niet om te rusten op onze onvolkomenheid of op het kleine beginsel, maar om te strijden. Dan worden we geroepen om te strijden in de kracht van God. Want laten we dit eraan toevoegen. Wat eist Gods wet? En luistert u goed, ik heb het nu bijzonder over het leven van Gods kinderen. Wat eist de wet? Wat eist de wet van Gods kinderen? Volkomen gehoorzaamheid. Volmaakte gehoorzaamheid. En weet u hoe ver dat gaat? Die volmaaktheid moet zo zijn dat ze beantwoordt aan de volmaaktheid die bij God te vinden is. God vraagt niet meer en niet minder dan een volmaaktheid die beantwoordt aan zijn volmaaktheid. Mag ik dat duidelijk maken met één of twee teksten uit de Bijbel? De Heer Jezus Christus in de bergrede zegt aan het slot van alle geboden die hij daar uitwerkt en toespitst. Hij zegt tegen zijn discipelen, weest dan gij lieden volmaakt. Hoe volmaakt? Gelijk uw Vader in de hemelen volmaakt is. En de apostel Petrus zegt, het is een eerste brief tegen de christenen in de verstrooiing. Maar gelijk hij die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gij heilig in al uw wandel. Want er staat geschreven, weest heilig, want ik ben heilig. Met andere woorden, alleen volkomen heiligheid, alleen volmaaktheid kan in de ogen van een volmaakt en heilig God bestaan. Wat eist God met betrekking tot de wet van ons? Wat eist God van zijn kinderen? Weest heilig, want ik ben heilig. Weest volmaakt, zoals uw Vader in de hemelen volmaakt is. Ziet u, dat is de eis. En die moet ook Gods volk telkens weer voorgehouden worden. Want als die eis aan Gods kinderen voorgehouden wordt, weest heilig, want ik ben heilig. Weest volmaakt, gelijk uw Vader in de hemelen volmaakt is. Dan zullen ze ingaan zien dat een klein beginsel. Dat een klein beginsel niet genoeg is. Onvolkomen gehoorzaamheid is in de ogen van een heilig God niet genoeg. Een beginsel, hoe oprecht ook en hoe goed ook, is nog maar een beginsel. En God eist volkomen heiligheid. Ja, zegt u maar. Maar wat moet ik dan? U zegt dat al Gods kinderen strijd hebben met de zonde. Dat ze alleen maar een klein beginsel hebben. En aan de andere kant zegt u, maar God eist volkomenheid. God eist volmaaktheid. Wel gemeente, dat ze juist met dat kleine beginsel, juist met de overblijvende zonde en de overblijvende zwakheid, juist met de strijd tegen de zonde, de duivel en hun eigen vlees, uitgedreven worden tot die ene zaligmaker, Jezus Christus. Want vergeet het niet dat de Heere Jezus Christus niet alleen nodig is voor onze rechtvaardiging, of om ons uit de duisternis over te planten in het rijk van zijn licht. Ook in de praktijk van het geestelijke leven, in de gehoorzaamheid aan de geboden van God, in de heiligmaking, hebben Gods kinderen de Heere Jezus Christus nodig. Want zonder Hem kunt ge niets doen. Kijk, en dat ga je nu leren. Als je gaat zien aan de ene kant de eis van God in zijn volmaaktheid. En aan de andere kant je eigen onvolkomenheid, dat klein beginsel. Dat drijft uit naar Christus. Christus, die niet alleen gegeven is aan zijn kerk voor hun rechtvaardiging, maar ook gegeven is, zegt Paulus in 1 Korinthe, tot hun heiligmaking. Zonder mij kunt ge niets doen. En dat tussen haakjes is bijna nog een erger bezwaar tegen het perfectionisme. U weet waar we het over hadden, die volmaaktheidsdrijverij. Ze ontkennen de strijd tussen vlees en geest en daarmee de ernst van de zonde. Maar ze hebben Christus ten diepste niet eens nodig voor hun heiligmaking. Ze onteren Sions betalende borg. Ze onteren ten diepste. Het zonder mij kunt ge niets doen. En daarom is dat woord juist voor Gods levende kerk zo'n diep woord. Zo'n woord waar, is niet waar, u die misschien al jaren de Heere persoonlijk mag kennen, waar u steeds meer bij gaat leven. Zonder mij kunt ge niets doen. Buiten die grote zaligmaker is er ook niets en is er ook helemaal niets van me te verwachten. Maar in hem is kracht. Zoals Paulus dat zegt, ik vermag alle dingen door Christus, die mij kracht heeft. En dat is nu het geheim van de gehoorzaamheid van het kind van God. In zichzelf zwak, zondig, vlees. Vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. Vlees valt ook nooit mee. Maar door de kracht van de genade van Christus. Daardoor worden ze opgewekt en aangevuurd. Daardoor wordt genade geschonken. Om in die wegen te gaan wandelen. Klein beginsel. Maar toch zo door de genade die in Christus is. Toch zo dat ze met een ernstig voornemen van harte. Niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden van God beginnen te leven. Mag ik dat wandelen door hem, door die ene naam, nog even duidelijk maken met één of twee voorbeelden? Hoe leren Gods kinderen te gehoorzamen? Hoe leren ze te wandelen in de wegen van de Heere? In eigen kracht? Nee, want het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. Maar door de kracht van Christus. Wordt vaak vergeleken met een kleine jongen die van zijn vader de ploeg mag besturen. U denkt aan die oude dagen waarin een ploeg nog getrokken werd door een paard. Of zoals in Israël, oud Israël, door een os. Dan mag die kleine jongen ook de ploeg in zijn hand houden. En die ploeg besturen. En kijk, ook al is de hand van dat jochie zwak, die ploeg trekt toch een rechte voor. Want als u goed kijkt, is vaders grote hand om dat kleine handje van de jongen geslagen. Het volk van God leert rechte wegen gaan. Omdat hun kleine hand rust in de grote hand. De doorboorde hand van die grote zaligmaker. Of een voorbeeld wat misschien nog duidelijker is. Een voorbeeld genomen uit het berggebied, zeg uit de Alpen in Zwitserland. Waar in de winterstorm, sneeuwstorm, een vader en zijn jongen uit het dorp de weg naar hun huis daar op die berghelling moeten vinden. En de sneeuwstorm verblindt. Het is moeilijk om de weg te vinden. De sneeuwstorm waait tegen hen op. Prikt in hun gezicht. Die kleine jongen die naast zijn vader gelopen heeft, zakt van moeheid bijna door zijn knieën. Maar weet u wat vader doet? Als ze hoger in de sneeuw komen, dichter bij het huis komen, dan zegt vader, kijk jongen, ga nu achter me lopen. En zet je kleine voeten precies in die voetstappen die ik gemaakt heb. En met een das of met een stukje touw wat hij bij zich heeft, bindt hij de riem van zijn kind. Achteraan de riem die om zijn middel geslagen is. Zodat ze elkaar niet kwijtraken. En dan stapt die kleine jongen in de voetafdrukken van zijn vader. Zo volgt hij in de voetstappen van zijn vader. Zijn vader die de wind breekt. Die de scherpte van de sneeuw breekt. Zo leert hij wandelen. De weg naar huis. En u voelt waar ik heen wil. Zo leert Gods kerk wandelen. De weg naar huis. Zijn voetstappen drukken. Zijn wegen volgen. Dat is ook wanneer het gaat om gehoorzamen. Alleen door hem. Alleen achter hem. Indien iemand achter mij wil komen, die nemen zijn kruis op zich. En volgen mij. Indien iemand achter mij wil komen, die moet de zonde leren kruisigen. Die moet die oude natuur leren doden en in een nieuw godzalig leven leren wandelen. Heren, hoe is dat mogelijk? Wel alleen door het kruis op u te nemen en achter die grote leermeester die voorgegaan is aan te wandelen. Heren, trek me dan. Dat is uw gebed, is het niet? Zo zal ik u nalopen. En wat een zegen als je dat persoonlijk mag leren zo. Dan is de weg die je gaan moet. Ook de weg in de gehoorzaamheid aan Gods geboden. Een weg die gebaand is door de grote voorloper. Een weg die gebaand is door zijn lijden en door zijn gehoorzaamheid. Dan mag je je struikelende, wankelende schreden zetten. Kind van God. In de voetstappen van hem die voorgegaan is. Ach, dan zeg je het met apostel Johannes. Nee, dan is de last van die wet van de Heere niet zwaar meer. Zijn last is licht. Zijn juk is zacht. Zijn geboden zijn niet zwaar. Waarom niet? Wel omdat wanneer de Heere ons uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht trekt. Als de Heere ons bekeert. Dan vernieuwt hij ons hart. Dan worden we wederom geboren. En was nou het grote blijk dat je wederom geboren bent. De diepe vrucht. Hoe weet je dat dat wonder van de wedergeboorte plaatsvond? Is ten diepste bij alles wat erover te zeggen is dit niet het antwoord. Dat de liefde wordt uitgestort in je hart. Als God iemand uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht brengt. In de wedergeboorte wordt de liefde uitgestort in het hart. Kijk, en ook al hou je er nog vele vragen over. Al kan het nog allemaal duister liggen en verward. Als de liefde van God in je hart wordt uitgestort, dan ga je God lief krijgen. Dan ga je zijn dag lief krijgen, zijn volk, zijn wet lief krijgen. Je ziet dat er nog veel onvolmaaktheid, veel zonde in je woont. Maar op de bodem van je hart zeg je toch, God heb ik lief. Hoe lief heb ik uw wet. Kijk, dat is nu dat kleine beginsel. Een beginsel waardoor de genade van God sterker kan worden. Helderder kan worden. Maar een beginsel wat al Gods kinderen mogen bezitten. De liefde uitgestort in het hart. En door die liefde is er in beginsel een verlangen om naar de geboden van de Heere te gaan leven. En hoe meer dat verlangen is om naar de geboden van de Heere te gaan leven, hoe meer ze erachter komen dat daaronder dat verlangen en daarboven dat verlangen, daar is nog zoveel macht van het vlees, daar is nog zoveel macht van de zonde. En daarom gaan ze met verlangen bidden, Heere, wil u me dan in het pad van uw geboden leiden? Schraag, dat is ondersteun op dat spoor mijn wankelende gangen. Daarom staan er in Psalm 119, waarover dat beginsel om in de geboden van de Heere te gaan wandelen zoveel gezegd wordt, ook tegelijkertijd zoveel gebeden. Wel eens opgevallen. Psalm 119, die psalm waarin die Godvrezende dichter zingt over zijn liefde tot de wet van God. Hoe lief heb ik uw wet, zij is mijn betrachting iedere dag. Diezelfde dichter is twee verzen verder aan het bidden O Heere, geef dat mijn voeten gericht worden op het pad van uw geboden. Diezelfde dichter zingt aan het eind, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht de herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt toch naar uw gewoonte horen. Daar heb je de praktijk van het geestelijke leven, van de nieuwe gehoorzaamheid, liefde tot Gods wet, maar toch nog zoveel zonde. Het gebed is nodig voor die grote leidsman, de Heere Jezus Christus, die de weg heeft gebaand. Kijk, dat beginsel, daar moet ik nog iets meer over zeggen. Het is er omdat er de liefde van God in het hart is uitgestort. Daarom is er liefde tot de wet van God. Maar het is niet alleen liefde. Onze catechismus voegt daaraan toe, het wordt ook een voornemen. Een voornemen des harten. En dat is nog meer dan liefde. Kijk, de liefde, die kan opbloeien in het hart. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte. Maar als die liefde opbloeit in het hart van een christen, van een kind van God, dan zal het ook zijn verlangen worden om met verstand en hart en wil nu in de weg van die geboden te gaan wandelen. En dan wordt het ook zijn verlangen, zijn voornemen. Dan gaat hij geloftes doen. De Heere beloven. Heere, ik wil op uw woord, de weg van uw woord wandelen. Ik richt mijn voetstap op het pad van uw geboden. Biddend gelofte doen. U kwam dat in de Bijbel heel vaak tegen. U komt dat ook vaak tegen onder die godvrezende Schotse schrijvers en ook wel onder de Engelse schrijvers uit vorige eeuwen. Thomas Boston, om maar één voorbeeld te noemen, heeft in zijn werken verschillende stukken over het doen van een gelofte aan de Heere. McShane in zijn boeken spreekt er herhaaldelijk over: en toen beloofde ik de Heere. En dan moet u zomaar eens lezen hoe zo'n man als Thomas Boston een gelofte maakte. Met een ernstig voornemen, biddend aan de Heere beloofde. Ik, Thomas Boston, beloof aan de drieënige verbondsgod. En dan werd het opgeschreven wat hij aan de Heere beloofde. En waar hij plechtig ook met zijn eigen handtekening het zegel als het ware opzette. Hij maakte gelofte. Ik zeg niet, gemeente, dat u het precies zo moet doen, dat u ook dat op een stukje papier moet schrijven en ook daar uw handtekening onder moet zetten. Ik zeg dat niet. Maar één ding zeg ik wel. Dat Gods woord mij leert dat Gods kinderen, als de liefde van God hun hart beroert, heel vaak, lees de psalmen maar, gelofte doen aan de Heere in hun gebeden. En die geloften gaan altijd deze richting uit. Dat ze beloven om in de wegen van de Heere te wandelen. Ah, zegt iemand, maar ik ken een kind van God die heeft gezegd: ik beloof aan de Heere niets meer, want ik heb geleerd dat ik mijn belofte nog nooit heb kunnen houden. Dat kan wezen. Dacht u dat die Bijbelheilige, dacht u dat een man als Thomas Boston daar ook geen weet van had? Dat we in onze eigen kracht nooit een belofte kunnen houden? dat er in onze eigen kracht nooit van het houden van een belofte sprake kan zijn. Maar weet u, voor deze mensen was God en was de Heere Jezus Christus zo dierbaar dat hun hart als het ware openbloeide in liefde. En dat het ergste voor hem was als ze nu de Heere zou moeten bedroeven door ongehoorzaamheid en afdwalen. En dat is nu praktijk van het geestelijke leven. Niet makkelijk zeggen, wel goedkoop zeggen. Want als God dierbaar voor u wordt, en als u iets hebt mogen zien, al is het door de schaduwen heen van de dierbaarheid, en mag ik die oude uitdrukking gebruiken, de beminnelijkheid van Immanuel. Houdt u niets anders meer over dan: God heb ik lief. En dan is die God het zo waard, zo waard, om geëerd en gediend en gehoorzaam te worden. Dat we in zijn wegen wandelen. Zijn wet is mijn vermaak, mijn vreugde. En weet u wat een van de grootste duisternissen is vandaag? Onder Gods kinderen. En ik begin ook bij mijn eigen leven. Dat we zo weinig oog hebben voor de grootheid, de goedheid, de dierbaarheid van God in Christus. Want als dat er meer was, was er meer van dat beginsel om in de liefde van het hart de Heere hartelijk lief te hebben en in zijn wegen te wandelen. Nee, dan is het wandelen in zijn wegen niet wettisch meer. Want Gods kinderen die in de wegen van de Heere wandelen en die naar de geboden van God gaan leven, uit liefde tot die geboden, die worden niet trots op zichzelf. Dat breekt de Heere wel af. Die allerheiligste, die dat kleine beginsel kennen, dat zijn geen mensen die door het doen van de geboden steeds hoger op de ladder van hun eigen gerechtigheid gaan klimmen. Dat waren de fariseeën in de dagen van de Heere Jezus. Weet u wat de allerheiligste zijn? Weet u waar u ze aan kunt kennen? Dat zijn mensen die diep hebben leren buigen. Dat is een man als Paulus die heeft leren zeggen: ik ben de minste van allen. Ik ben de kleinste van allen, want ik heb de gemeente van God verzondigd. Dat zijn mensen die voor hun eigen zonde niet de minste goedkeuring kunnen vinden. God had Paulus zonde vergeven. Maar hij kon het zichzelf nooit vergeven in dit leven. Dat hij de gemeente van God vervolgd had. Allerheiligste zijn nederige mensen die diep beseffen dat ze in eigen kracht, in hun eigen vlees geen goed hebben. Maar die daarom uit God en uit Christus leren leven. Ja, dat betekent veel strijd. Want tegen die geboden en tegen de liefde tot die geboden, tegen dat kleine beginsel, o, dat zwakke beginsel, daar komt alles tegen op. Al Satans listen zijn er ten diepste opgespitst om dat zwakke beginsel indien mogelijk nog af te breken, nog te versmoren. Satans listen zijn er niet in de eerste plaats opgericht om de wereld nog verder in het donker te brengen. Satans diepste listen zijn erop gericht om dat beginsel van geestelijk leven weg te breken. Daarom komt er op dat kleine beginsel, op die liefde, alles af. Daarom is het veel strijd. Daarom is het veel zwakheid. Daarom is het soms ogenblikken dat alles zo ver weg is. Daarom is het dat soms de wereld en de dingen van ons dagelijks leven ons zo in beslag kunnen nemen. Beginsel kan zo bestreden worden of zo onder de as liggen. Alles kan zo koud en ongevoelig zijn, is het niet? Maar toch onder dat alles. Als God nu op de bodem van uw ziel kijkt, ligt het er dan. Het kleine beginsel. God heb ik lief. Want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Als dan straks de moe gestreden kerk aan de hemel komt, de oevers van het land van Emmanuel, dan komen ze moe gestreden aan, doodmoede pelgrims, met een gescheurde reismantel en een gebroken reisstaf. Maar ze worden verwelkomd door die ene die hen geleid heeft en geleerd heeft. Die hen geworden is tot rechtvaardigheid, tot wijsheid van God en tot heiligmaking. En ze zullen zingen. Niet van hun gehoorzaamheid, niet van hun werken. Gij zijt het waar. Eeuwig te ontvangen, alle eer en lof en aanbidding. Want gij hebt ons goden gekocht, hebt voor ons de vloek van de wet gedragen en hebt voor ons de wet vervuld, volkomen, volmaakt. Daarom, u bent het waard te ontvangen, alle eer en aanbidding. Daar zal Gods volk de Heere dienen. Niet meer in onvolkomenheid. Niet meer met een klein beginsel. Maar met het hart volkomen. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we komen tot u aan het einde van deze dienst om uw naam te erkennen voor al uw goedheid die u ons schonk. Heren, leer ons bij deze dingen leven. In eigen kracht is het niet te vinden. Leer ons eigen krachten te verachten en te sterven aan onszelf. Om zo te zien dat onvolkomen toch uw kerk u mag dienen. En daarbij zo'n grote koning heeft, die niet karig is, maar die alles wil geven. Alle krachten, alle genade, alle hulp, alle bijstand. Heere, schenk dat aan uw kinderen. En maak hen die u niet kennen, heilig jaloers. Op dat leven, ook al is het niet zonder strijd, maar waar toch de goedheid en de trouw van de koning ervaren wordt. Heere, ga met ons en breng ons veilig op de plaats waar we verwacht worden. Sterk ons bij ons dagelijks werk. Verzoen onze zonde. Denk aan ons in uw gunst. Om Jezus wil. Amen. Psalm 17, vers 3 is onze slotzang. Ik zet mijn treden in uw spoor. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.